Hey, goed dat je luistert naar weer een podcast van de Bethelkerk in Leeuwarden. Je luistert deze keer naar de tweede preek in een serie over het volgen van Jezus. De aanleiding voor de prekenserie is het boek De Weg Volgen van John Mark Comer. En deze tweede preek gaat over het thema bij Jezus zijn. Wat het inhoudt, hoe dat eruit ziet en hoe dat mogelijk is. We lezen daarbij een gedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, uit hoofdstuk 14. En de preek is gehouden op Oudjaarsavond 2024.
Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Toen vroeg Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus: waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? Jezus antwoordde: wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie zal terugkomen? Als je me lief had, zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij. Maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader lief heb en doe wat de Vader hem heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan. Straks na de verkondiging zingen we Psalm 27, vers 2. Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, dit ene dat zijn gunst mij eenmaal geeft hem. Dagelijks te loven met gezangen, te wonen in zijn huis zolang ik leef. Echt een lied over bij God zijn. Kerntekst, waar het gedeelte mee begint, is dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij jullie zal zijn. En het thema is dus bij Jezus zijn. Samen zijn, als je daarover nadenkt, dan heeft iedereen daar zo zijn eigen gedachten bij en herinneringen aan. Als ik aan samen zijn denk, in ieder geval de afgelopen week toen ik bezig was om deze dienst voor te bereiden, moest ik aan denken dat ik vroeger regelmatig bij mijn opa kwam. Eerst toen mijn oma nog leefde en later toen mijn opa nog alleen was. En dat was nooit een moeten voor ons, want mijn opa en oma woonden een paar huizen verderop. Vonden wij altijd wel mooi, want neefjes en nichtjes die moesten altijd op zaterdagmiddag daar naartoe. Dan gingen wij even langslopen om te zwaaien, dan gingen wij iets leuks doen. Maar wij kwamen er zo vaak dat, ja, wij hoefden niet op vaste momenten daarheen. Maar met mijn opa had ik een hele goede band. En ik kan niet eens precies omschrijven waar het in zat. Het kwam deels wel doordat we goede gesprekken hadden gehad, maar een van de mooiste dingen vond ik om bij hem te zijn. Dan wandelde ik naar binnen en dan zat hij te puzzelen. Een kruiswoordpuzzel of een zo'n legpuzzel. En dan schoof ik even aan bij dezelfde tafel en deed ik even mee. En na een tijdje stond ik erop en ging ik weg. Maar die momenten van samen zijn, iemand vroeg later, wat zeiden jullie dan? Nou, geloof het of niet, ik zei meestal heel weinig of niks dan. Gewoon even samen zijn. Nou, dat is uit dit gewone leven, maar als je kijkt naar de Heer Jezus en zijn onderwijs, hoe hij op aarde leefde, was samen zijn voor hem met zijn leerlingen ontzettend belangrijk. Hij riep ze op om hem te volgen, maar dat was dan niet om af en toe een uurtje of een uurtje per dag bij hem te zijn. En hij nam ze echt mee en 3 jaar lang waren ze eigenlijk voortdurend samen. En dat was belangrijk. De Heer Jezus wilde daarmee ook iets laten zien van het verlangen van God om met ons mensen samen te zijn. Dat God bij ons hele leven betrokken is. Nou ja, daar zat ook natuurlijk iets in, steeds van leren, dat de Heer Jezus onderwijs gaf en dingen zei. Dat komt later in de serie over, aan de hand van het boek, wel meer van. Maar in deze dienst ligt dan de nadruk op dat samen zijn. Nou was er een moment natuurlijk dat de leerlingen van de Heer Jezus dachten dat dat samen zijn voorbij was. Want toen ze steeds duidelijker van de Heer Jezus begrepen dat hij weg zou gaan, dachten zij dat dat dus echt een afscheid zou zijn, dat het minder zou worden. Maar de Heer Jezus legt uit in dit gedeelte kort voor zijn sterven, dat ze juist, ook als ze weggaat, altijd samen zullen zijn. Want, zegt de Heer Jezus, als ik wegga, dan zal ik een andere pleitbezorger sturen. En dat woord andere betekent niet dat hij anders is, maar net zoals wij dat woord gebruiken, als je een andere, bijvoorbeeld je auto stopt ermee, je krijgt een vervangende auto, een andere auto, net zo eentje. De Heer Jezus zegt, die andere pleitbezorger is net zoals ik. De Heilige Geest komt om jullie te laten ervaren dat ik net zo bij jullie ben als ik nu bij jullie ben. En er wordt dan heel sterk gezegd, die zal bij jullie zijn, in jullie. En het woord wonen gebruikt de Heer Jezus zelfs. Dus het is niet alleen maar dat de Heilige Geest er is, maar bij, in jullie wonen. In het boek werd dan ook mooi aangehaald, hè? Jouw lichaam, als je gelooft, is een tempel. Een plek waar hemel en aarde elkaar aan gaan raken. En goed om te beseffen, alles wat de Heer Jezus zegt hier, zegt hij als een belofte. Ik zal, ik stuur, de Vader geeft. Het is dus echt een geschenk. Iets wat je niet kunt bereiken of hoeft te bereiken door je inzet of prestaties. Iets wat er is. God belooft het te geven. Dat vraagt natuurlijk geloof in die belofte van de Heer Jezus. Maar ook dan vraagt het dat je er aandacht aan besteedt. Want je kan er ook een beetje of heel erg aan voorbij leven. Dat je het weet, gehoord hebt, maar eigenlijk doe je alsof het er niet is. Daarom aandacht. Aandacht die je kunt invullen met de woorden stilte, de Bijbel en gebed. En die drie dingen, die zijn we misschien vooral gewend te zien als ja, dingen waar je voor kiest. Als noodzaak, als opdracht. Maar het zijn ook dingen die je kunt zien als een gebod Het klinkt bij ons heel vaak als het wel dingen moeten, dingen laten, de geboden. Maar God zoeken is de allerbelangrijkste opdracht. Het belangrijkste gebod wat God geeft vanuit zijn verlangen. En dus ook met de belofte dat als je het doet, je mag vertrouwen dat God je daarin ook hoort. En Johannes 14 zegt de Heer Jezus tot 2-3 keer toe. Als je mij lief hebt, dan houd je mijn geboden. Het belangrijkste gebod, hem te zoeken. Zoals het in Psalm 27 staat, en we straks zingen. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid wil ik zoeken, Heer. Dat is echte aandacht schenken. En dat verder doordenkend bracht me op het idee van het woord goed leven. Wat is goed leven? Ook in een dienst als deze, als je terugdenkt naar afgelopen jaar, en je wil het jaar maar weet je, wegen, vooruitkijken. Goed heb ik in hoofdletters geschreven, omdat die vier letters ook een beetje het ezelsbruggetje zijn om te onthouden hoe dat aandacht geven eruit ziet. Die G staat voor gewoonte. Momenten van stilte zoeken. Ik denk dat vanavond allemaal een beetje ingewikkeld met voortdurende vuurwerk eromheen, maar vooruit. Echt stilte zoeken. Tijd nemen voor de Bijbel. Tijd voor gebed. Maak dat vaste onderdelen van je leven. Het zal voor heel veel van jullie ongetwijfeld zo zijn. Het is ontzettend belangrijk. Ook als het dat al is om het je even te realiseren. En voor jezelf persoonlijk, maar ook samen. Dus een kerkdienst, een bijeenkomst als deze is prachtig daarvoor en daarmee verbonden zijn. Dat samen en persoonlijk. Maar het is ook goed om je te realiseren dat het goed is om het als gewoonte te hebben. Want om het echt een gewoonte te laten worden, is er vaak tijd nodig. Net zoals bij de meeste gewoontes. Je moet het vaak en herhaald blijven doen. En de Bijbel gebruikt daar vaak het woord groei bij. En iedereen die groei in de gaten houdt, weet dat groei geduld vraagt. Daar kun je niet zoveel aan doen. Als je een zaadje zaait, ja, dan kun je het verzorgen, maar verder moet je wachten. Geduld opbrengen en vertrouwen hebben. Goed leven begint met de gewoonte dus. Om stil te zijn, de Bijbel te lezen of te luisteren, kan tegenwoordig ook heel goed, en te bidden. Tweede is oefenen. Want God zoeken, op een bepaalde manier naar de Bijbel luisteren, stil worden. Ik ben er heel vaak gefrustreerd over geweest, merk ik, als ik terugdenk. Als ik dat al wilde gaan doen, dan keek ik heel vaak of luister ik naar hoe anderen dat deden. Stille tijd houden. Had ooit een collega die zomaar tussen neus en lippen door vertelde dat hij elke ochtend een half uur eerder opging dan eigenlijk nodig was om te bidden en te bijbelezen. En die vertelde dat alsof dat de normaalste zaak van de wereld was, dat alle christenen dat toch allemaal zouden doen. Ik red dat niet. Maar als ik ga proberen wat een ander doet, kan dat soms ook frustreren. Dus. Maar het is goed om een manier te zoeken die past bij wie jij bent en ook bij je levensritme. Als je meestal 's morgens tussen 6 en 7 wordt wakker gemaakt door 1 of meer kinderen, is dat niet de meest ideale tijd om stil te worden, stil te zijn, de Bijbel lezen. Dus past het bij je levensfase, maar ook oefen ook met wat bij jou past. De een kan het gewoon van zichzelf uit veel beter stil zitten, stil zijn. Ik vond het een ontdekking om op een bepaald moment te merken dat ik het veel beter kan tijdens wandelen. Mijn gedachten toch wel al bezig ben te ordenen, maar als ik me dan bewust word van het feit dat het om me heen stil is, dat ik alleen ben, is dat juist een hele mooie manier. En bij oefenen hoort ook dat je moet durven falen. Want als je zoekt naar een manier die bij jou past, dat het soms goed gaat, maar soms minder. En Anderen kunnen je, zeg maar, iets laten zien waarvan je denkt, ja, maar dat kan ik helemaal niet. En tegelijkertijd, je kan natuurlijk ook veel van leren. Door te vragen, door te delen, je kring, je vrienden, enzovoort. Te vragen, hoe doen jullie dat? Oefenen. Derde letter E is dan van ervaren. Nou, daar wordt veel van gezegd dat in onze cultuur daar een ongelooflijk grote nadruk op ligt. En dat klopt denk ik ook wel. Dat we het ontzettend belangrijk vinden, belangrijker dan weten of merken dat iets klopt is, wat ervaar je erbij? Nou, het lastige aan de Bijbel is dat hij nergens belooft dat er gemakkelijke ervaringen zijn. Het ervaren van God kan je soms zomaar overkomen. Dat is zo. Maar meestal gaat het via goede gewoontes en oefenen. Dat wat je misschien al lang weet, keurig op kan dreunen, desnoods uit je hoofd, opeens, als je het voor de zoveelste keer hoort of leest, of in stilte erover nadenkt, opeens naar je hart zakt. En dat kan in stilte zijn, dat kan bij een Bijbelgedeelte of terwijl je luistert naar iemand anders. Ik dacht in dit verband ook, in de afgelopen week las ik een boek van een collega, een Lutherse collega. Een boek dat vertaald is uit Engels met de titel Vrijspraak voor Losers. Buitengewoon boeiend boek. Boeiende collega. Maar zij schreef van, ja, ze zegt, als voorganger wilde ik altijd heel graag een voorbeeld zijn voor mensen. Ik wilde toch dat ze aan mij zouden zien, kijk, dat gebeurt er als je Jezus volgt. Dan ziet het er zo uit. En dat wordt alleen maar mooier. Maar zei ze, na zoveel jaar dat ik nu voorganger ben, weet ik vooral dat ik een voorbeeld ben van iemand die Jezus nodig heeft. Beetje zelfspot, maar tegelijkertijd heel diep. En het raakte mij ook. Ik denk, ja, dat is mooi. Het is heel diep. Want dat is de kern van wat we geloven als christenen. Dat je als mens Jezus nodig hebt. Dat je daarin een voorbeeld bent. Dat je je ook nooit boven een ander verheft. Of je beter gaat voelen. Of beter voor gaat doen. Dat je juist, omdat je christen bent, zegt, ik ben iemand die Jezus nodig heeft. Op het moment dat zo'n voorbeeld binnenkomt, ervaar je wat je hoofd al lang weet. En dan de letter D staat voor danken of delen. Kijk, dankbaarheid is iets wat je niet kan afdwingen. Je kun je niet afdwingen. Meestal overkomt dankbaarheid je. Er is iets moois, je krijgt iets, of opeens merk je hoe rijk je bent, hoeveel je geschonken wordt, en je voelt je ongelooflijk dankbaar. En echte dankbaarheid, dat is altijd iets wat overloopt. Dat kun je delen. Een mooi voorbeeld, die ook in het boek voorkwam, was het verhaal van een man die ergens elke dag naar de kerk kwam, daar een tijdje zat en dan weer wegging. Een vaste gewoonte. En de voorganger van die gemeente die vroeg op een dag aan hem, wat kom je hier nou eigenlijk altijd doen? Ik zie je alleen maar gaan zitten en na een tijdje ga je weer weg. Toen zei hij, ik kijk naar hem, hij kijkt naar mij, wij zijn gelukkig. Ik vind dat een van de mooiste voorbeelden van dankbaarheid en van delen. Je kunt ook getuigen noemen, zonder enige krampachtigheid. Je hoeft een ander niet te overtuigen. Maar dit is zo mooi. Als dat je geloof nou precies is. Ik kijk naar hem, hij kijkt naar mij. En wij zijn gelukkig. Dat je zo dankbaar bent, dat je al voordat je het zelf goed en wel door hebt, iets hebt van overstroom. Van wat de Heer Jezus ook belooft. Dat hij het leven geeft in overvloed. En daarom met Jezus zijn. Hoe was dat het afgelopen jaar voor je? Was je, als je terugdenkt, veel met Jezus samen? Als je dan ja zegt, denk ik dat je alleen nog maar meer verlangt om dat mee te maken. Dat goede leven te leven. Maar als je nou zegt, nee, eigenlijk niet. Of ik weet het niet. Dan komt die belofte dus ook nu naar je toe. Geen ingewikkelde opdracht om iets moeilijks te gaan doen. Maar Jezus die zegt, ik beloof je die andere pleitbezorger. Die in jou, met jou wil zijn. Bij je wil wonen. Als dat het afgelopen jaar, en misschien klinkt het afgelopen jaar ook veel te groot. Ik hoor ook wel eens mensen zeggen, ja, ik vind het allemaal een beetje overdreven. Die oud- en nieuwviering en dat hele jaar. Het is ook maar gewoon een dag en morgen is een nieuwe dag. En het is ook wel best wel veel Bijbelse wijsheid in om het zo te bekijken. De Bijbel zegt nergens dat we moeten leren onze jaren te tellen, maar wel dat we moeten leren onze dagen te tellen. Nou, vandaag was er één. Morgen is er een nieuwe dag. En dan geldt die belofte van God net zo goed weer als vandaag. Of je nou tot nu toe je heel bewust ervan was en met Jezus leefde, maar ook als je dat tot nu toe niet deed. En als je twijfelt, gewoon misschien niet eens zo hard op uitgesproken, of omdat je soms denkt, ja, ik weet het wel en ik wil het wel, maar hoeveel stelt het nou eigenlijk voor dat ik met Jezus ben? Je stelt jezelf misschien teleur, of anderen hebben dingen gedaan of gezegd waardoor je ja, alleen voelt. En ook niet dus zomaar samen met Jezus. Ook dan is de belofte, God verandert niet. Hij verlangt er deze dag evenveel naar als morgen. Om met jou te zijn. Bij jou, in jou, met jou. Maak er dan een gewoonte van of hou hem er zeker in. Om dat te oefenen. Hem te zoeken. Het is niet een 1, 2, 3 van gewoonte oefenen ervaren. Maar wel dat die dingen bij elkaar horen. Goede gewoonte erin houden of erin brengen. Om te zullen ervaren dat God met je is. En dat je van daaruit ook dankbaar bent. Voor elke dag die je samen met God leven mag. Amen.